Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hey, what's up? Wat goed dat je weer luistert naar de podcast Echt Amerikaans. Dit is aflevering 16. Mijn naam is Pascal Teunissen. En vandaag zit ik in Katwijk, omdat ik daar uitgenodigd ben bij iemand die veel naar Amerika gaat en over een heel specifiek Amerikaans onderwerp ook veel weet. Daar gaan we het straks over hebben. Maar laten we even beginnen met het voorstellen.
Hallo, ik ben Yvonne van Rijn.
Yvonne, laten we even met Amerika beginnen. Voordat we de luisteraars gaan verklappen wat jouw echt Amerikaanse onderwerp is. Als ze hier bij jou in huis zouden zijn, dan wisten ze het meteen, want je huis hangt er vol mee. Maar jij en Amerika, wat hebben die twee met elkaar te maken?
Nou ja, een grote verslaving, denk ik.
Ja?
Een hele grote verslaving.
Dat klinkt eng.
Maar ik denk altijd wel, drank en drugs is eng, maar Amerika is alleen maar leuk, denk ik.
En wanneer is dat begonnen?
Ik was een jaar of 12, denk ik. Nog een zwart-wit tv'tje en ik zag Monument Valley. Je kent allemaal die weg die daar naartoe loopt.
Ja.
Ik zag dat en ik denk, eigenlijk zoiets van daar hoor ik thuis.
Oh, echt waar?
Ja. Dat was zo'n gevoel. En dat, nou ja, dat heb ik heel lang gehad. Totdat ik op mijn 34ste eindelijk kon gaan.
Ja. En waar ging je dan heen?
De eerste reis zijn we begonnen in New York.
Okay.
En toen zijn we via Maine naar Canada gegaan. En nou ja, daar de steden Quebec, Montreal.
Ja.
Niagara Falls natuurlijk. En toen terug via de Amish in Lancaster, Pennsylvania.
Ja.
En Washington, Philadelphia en toen weer terug naar New York. Dus zo'n oostelijk rondje, zeg maar.
En was het alles wat je vooraf gedacht had?
Ja, meer.
Toen je als 12-jarige dacht
meer
van,
zelfs. Ja, dat was gelijk. Mijn man die had gezegd van, ik ga één keer met je mee en dan wil ik er nooit meer over horen, dat gezeur over Amerika. Maar wat trok je aan?
Ja, ik bedoel, ziet een plaatje op tv,
De
manier van leven of ruimte, wat is het?
Manier van leven wist je eigenlijk natuurlijk... heel weinig van, vooral als 12-jarige. Daar lees je later natuurlijk meer over. Maar ik denk de wijsheid, de natuur. New York heeft ook altijd getrokken.
Ja, als grote
de taal.
Metropool.
Ja.
De taal, wat heb je met de taal?
Ja, ik weet het niet. Ik kreeg van de Engelse lerares vroeger altijd te horen dat ik niet zo dreadful American English moest spreken. Maar ja, dat ging vanzelf, zeg maar.
Dat had je ook van tv of zo.
Waarschijnlijk.
En wat heb je daarna allemaal bezocht nog? Hoe is die verslaving doorgegaan?
Ja, eigenlijk, wat hebben we niet bezocht?
Elk jaar terug of niet?
Op het begin niet, maar ik zit nu wel, voor corona zat ik wel op een keer of 3 per jaar.
Oh, echt waar?
Ja.
Wauw. Ja. En dan een aantal weken of zo per keer?
En dan een aantal weken per keer, ja.
Wauw.
Ja.
En wat trek je dan nog steeds aan? Waarom wil je daarna terug? Wat heeft Amerika te bieden wat je hier in een mooie Katwijk niet kan vinden?
Ja, ik weet het niet. Ik kom daar en het is thuiskomen. Ik stap in die auto. Ik rij weg. Ik kende de weg. Dus het is net alsof...
En hoe ziet jouw bezoek eruit? Wat ga je doen? Ben jij iemand van de natuur?
Oh, dat is heel verschillend. Ja, wel veel natuur. We houden allebei wel van wandelen, van in de parken wandelen. Dat vind ik de laatste jaren, in de zomer is dat een crime. Dat doen we echt niet meer.
Want te warm?
Te warm, maar ook veel te druk.
Oh,
dat hebben we echt in de laatste 20 jaar hebben we dat zo druk zien worden, met name parken als Zion en Wise. En dat is echt niet leuk meer.
Daar gaat iedereen heen
inderdaad. Ja, dus dat doen we in de winter.
Oké. Okay.
dan kan je er nog rustig lopen en alles goed.
Dat is een tip van de week, inderdaad.
Ja.
In de winter.
Ja. Ja.
Jij bent al veel in Amerika geweest. Nogmaals, als ik hier omheen kijk, zie allemaal foto's ook van Amerika. Wat zeggen mensen als jij zegt dat je van Amerika houdt?
Ja, sommigen snappen het en anderen die hebben zoiets van, ja, maar waarom ga je dan nooit eens een keer naar Indonesië of naar Maleisië?
Oh, mooi.
Ja, precies, dat is al best, maar het trekt ons en mij zeker totaal niet. Dat, nee. Ja, weet je, ik zeg altijd, je moet er een keer naartoe gaan zelf. En dan kan je oordelen. Mm-hmm. Maar goed, er zijn heel veel mensen die snappen dat niet. Die zeggen, ja, maar de Veluwe is toch ook mooi? Ja, tuurlijk is dat ook mooi. Maar,
is ook zo, ja. Maar is er iets aan Amerikanen of aan de cultuur wat jou aanspreekt? Iets wat anders is dan in Nederland?
Ja, ik vind wel, ik heb ook een aantal vriendinnen in Amerika en ik vind wel dat Amerikanen veel opgeruimder zijn, veel minder zeuren. Wij hebben het altijd maar over het weer en altijd maar over politiek en er is dit is niet goed en dat is niet goed. Nou, daar hoor ik ze in Amerika niet over. Ze nemen de dingen zoals ze zijn. Mm-hmm. Hebben ze tegenslag, dan nemen ze dat ook en zetten ze de schouders eronder en ze gaan er weer voor. En hier is het altijd diepe droefheid, zeg maar.
Ja, ja. Dat ontsnap je ook een beetje als je...
Ja, en dan weet je, en ik heb daar ook wel zelf van geleerd. Count your blessings en zeur niet zo.
Ja.
Dat betrap me natuurlijk wel eens op en dan denk ik, ja, kom.
Ja, als je dan in Nederland bent, dan verval je daar
dan
weer in.
Dan valt dat weer op, ja.
Ja, dat ook, ja. Ja, ja, je hebt hier zelfs een bordje nog hangen. Hè? Count your blessings staat achter mij. Ik had het al gezien. Is er een favoriete plek waar je heen gaat?
Utah trekt ons enorm.
Waarom?
De staat Utah. Nou, ten eerste, een van mijn beste vriendinnen woont daar. Maar ook de prachtige parken die je daar hebt. Dat, Utah is zo divers. Dat de bergen. We gaan er wel 's winters naartoe. En dan gaan we naar mijn vriendin. En dan staan we tot onze knieën in de sneeuw. En we zakken af naar St. George. Om daar nog een weekje te zijn en te wandelen. Daar heb je dat je met nachtvorst opkomt. En een paar uur later loop je je t-shirtje, loop je heerlijk te wandelen daar zo. Ja. Dat, en dan is het 20, 21 graden.
Ja.
Dus het is, ja, ik vind het een heerlijke staat.
Ja. Laten we even heel kritisch zijn dan. Je geniet erg van Amerika. Maar is er iets waarvan je zegt van, nou, dat vind ik, dat bevalt me minder aan Amerika?
Ja, wij zijn natuurlijk heel erg verwend in dit land. Ik bedoel, Amerika heeft natuurlijk niet het sociale stelsel dat wij gewend zijn. Dat, ik bedoel, ik heb dat ook wel bij vrienden gezien, dat ze zomaar worden ontslagen. En nou ja, zoek het maar uit. Hè? Ja. Ik bedoel, de crisis.
Harder,
ja, de crisis hebben we natuurlijk meegemaakt. En dan met de huizen en de ellende die dat. Dus. Ja, wij mogen ons wel rijk prijzen dat we in dit land wonen, wat dat betreft.
Ja, ja. Dat... Ik zat me te bedenken, wil jij misschien overhuizen? Is dat iets wat je droom is om daar te wonen? Of dat niet?
Nee, niet echt.
Want wat zou je dan tegenhouden?
Ik denk toch de zekerheid, ja, die Nederland biedt.
Oké. Nu weet ik een klein beetje wat jij van Amerika vindt. Laat ik het voorstel rondje even afsluiten met de vraag. Wat is jouw favoriete plek waar je andere mensen heen zou sturen? Dus als iemand vraagt aan jou, ik ga naar Amerika toe, dit is mijn eerste keer. Wat is jouw tip?
Oh, dus dat kan heel divers zijn. Natuurlijk het rondje Zuidwest, dat is altijd mooi.
Ja.
Ook al zou ik dat niet in de zomer meer aanraden. Maar ik denk, ja, Grand Canyon, Yellowstone, dat zijn toch wel dingen waarvan ik denk van, als je dat één keer gezien hebt.
Ja, buitenaards is dat bijna, vind ik altijd.
Ja, dat is... Nog steeds onvoorstelbaar. Ik was de laatst voor de 6e keer volgens mij. In september. Dat we waren daar vlakbij. Dus dan ga ik toch weer een dagje doen. Het blijft schitterend om te zien.
Ja. Heel goed. We gaan even naar de break. Yvonne, jij hebt eigenlijk mijn eigen contact met een onderwerp dat... Ik eerlijk gezegd niet zo heel goed ken, moet ik je meteen bekennen. Het gaat over, ik heb het de vorige keer in mijn aflevering genoemd, handvaardigheid. Maar dat, je kijkt me nog net niet boos aan, maar dat zal het niet zijn. Het is eigenlijk zelfs meer een kunstvorm. Daar komen we ook nog wel even over te spreken. Want jij houdt je bezig met iets wat toch redelijk populair is in Amerika. Ja. Misschien kun je het zelf even introduceren.
Ja, ik quilt.
Je quilt.
Ik quilt. Ja. Dat heeft niks met de Schotse rok te maken.
Oh ja, maar dit is de quilt.
Quilt. Ja. Dus ik naai lapjes aan elkaar en maak daar lappendekens van.
Oké. En wat heeft dat met Amerika te maken?
Nou, het is natuurlijk heel populair geworden in Amerika. En inmiddels is het eigenlijk wereldwijd wel populair. Ook in Nederland is er echt een hele grote quilt groep, zeg maar, die zich daarmee bezighoudt. Maar het is eigenlijk wel een beetje groot geworden in Amerika. En dan met name in de grote trek natuurlijk, die is ontstaan van oost naar west.
Ja.
En waar heel veel quilts gemaakt zijn onderweg. En ook nadat mensen zich ergens gezetteld hadden. Mensen hadden dekens nodig. Knipten overal lapjes stuk om aan elkaar te naaien. En daar weer een deken van te maken om zich warm te houden. En een hoop van die quilts die zijn bewaard gebleven. Hangen in musea. En eigenlijk denk ik dat daar de oorsprong is begonnen van de liefde voor het quilten die heel veel dames hebben opgepikt.
Ja, want ik vroeg me af inderdaad, hoe ben jij ermee in contact gekomen dan? Tijdens een van je bezoeken aan Amerika?
Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet eens. Het was eigenlijk meer dat een vriendin hier in Katwijk zei van, joh, er is een cursus, ga je mee? En ik was
wist
eigenlijk,
je toen wat het was?
Ik wist wat het was. Okay. Ik wist ook dat ik niets van de naaimachine moest hebben. Dat ik was meer een handwerkster. Maar dit werd dus ook met de hand gedaan. En eigenlijk vanaf het begin was ik verkocht. Het hele borduurwerk is aan de kant geschoven.
Zo de hoek in. Ja. Maar wat spreek je daar aan dan? Wat, probeer zo iemand als ik die er niets mee heeft.
Nou, het is zo rustgevend. Wij quilters, wij hebben ook bies. B-E-E, bies. Dat heeft niks met erbij te maken. Maar dat zijn groepjes quilters die bij elkaar komen en samen werken aan hun eigen quilt.
Iedereen werkt aan zijn eigen? Of is dit
ja,
een groep?
Iedereen, hier in Nederland werkt eigenlijk iedereen aan zijn eigen quilt. Je kan het ook gezamenlijk doen, maar eigenlijk het is meer het samen bezig zijn met de lapjes, elkaar helpen, elkaar stimuleren. Het is, wij zeggen altijd, wij hebben geen psycholoog of psychiater nodig.
Jullie hebben je quilt.
Wij hebben onze quilt en we hebben elkaar.
En wanneer werd de link gelegd naar Amerika? Of viel er gewoon zo samen omdat jij nu eenmaal een Amerika-fan bent en toen ben je in de Amerikaanse quilt-cultuur gaan verdiepen?
Ja. Ja.
Zo is het gegaan,
ja, en daar zijn natuurlijk heel veel quiltwinkels. We hebben hier in Nederland ook wel quiltwinkels, maar niet zoals in Amerika. De keuze is veel minder. De hoeveelheid aan winkels is veel minder. Dus,
neem ons eens mee. Ik ga zo'n Amerikaanse quiltwinkel binnen. En wat zie ik voor me?
Het is een stoffenwinkel, zeg maar. Mm-hmm. Met heel veel lapjes en heel veel quilts aan de muur. En pakketten, patronen. Je kan, het is een soort Walhalla.
Ja.
Ja.
Maar moet het allemaal nieuw zijn? Of moet je het juist, is het stoerder om het van oude stoffen aan elkaar te maken?
Ja, jij hebt mensen die knippen oude overhemden kapot en die maken daar wat van. Ook vaak als herinneringsquilt, aan bijvoorbeeld een vader die is overleden.
Oh, hoe ziet dat eruit dan?
Nou, dan worden van de overhemden, zeg maar, wordt een quilt gemaakt. Die worden aan stukken geknipt. En soms worden daar wel 2-3 quilts van gemaakt voor de familie als herinnering.
En wat doet de familie daarmee dan?
Bijvoorbeeld hier hangt een quilt op de bank. Je kunt hem s'avonds lekker over je knieën heen doen als je het koud hebt.
Ja.
Je kan hem aan de muur hangen als hij niet zo groot is.
Ja. Wat was jouw indruk dan toen je voor het eerst dan de Amerikaanse quiltcultuur... Was dat een grote overgang van wat je in Nederland gewend was?
Ja, dat is overweldigend, zeg maar. Ja, de eerste quiltwinkels, daar kwam ik uit. En dan zei mijn man van, en wat heb je gekocht? Ja, niks. Dan was ik zo overweldigd door al die stofjes en dan wist ik niet wat ik moest kiezen. Dat inmiddels wel hoor. Ik kom inmiddels met volle koffers terug.
Ja, want jij gaat daar vaker heen om iets met quilten te doen of niet?
Ja, het is eigenlijk zo begonnen dat ik ben een aantal keren bij mijn vriendin in Utah. Die werkt in een quiltwinkel.
Okay.
En daar werden dan retreats georganiseerd waarbij een groep dames van wel 40 dames naar een heel groot retreathuis gingen.
Mm-hmm.
En die daar dan een week met elkaar quilten. Dus daar ben
een
ik
week lang?
Ja, 5 dagen, 6 dagen, net.
En dan sta je op, begin je te quilten, eten.
Echt
quilten,
soms letterlijk slapen, dat ze quilten. Uit bed komen in hun pyjama en achter de naaimachine kruipen. Dus daar heel vaak met de naaimachine. Dat ze projecten maken en dat ze dus echt wel een paar quilts maken in zo'n week.
Wow.
Dat gaat echt heel snel. Ja, dat is ongelooflijk.
Maar dat is dan op een hele mooie locatie of zo? Of
ja, dat zijn geweldige huizen. Daar word je helemaal verzorgd en verwend. En dat is echt geweldig.
Fantastisch.
En ik ben zelf met mijn man een keer bij de Amish geweest in Pennsylvania.
Ja.
En daar was ik op de eerste reis geweest, maar dat is dan maar een halve dag dat je er bent. Dus we zijn later daar nog eens terug geweest, een paar dagen.
Wat hebben de Amish dan met quilten?
De Amish die hebben eigenlijk als traditie dat ze eigenlijk al hun dekens nog steeds quilten. En die gebruiken hele primaire donkere kleuren. Veel zwart, donkerblauw, paars, donkergroen en dat soort.
Oh ja, zoals de kleren ook die ze aan hebben.
Zoals de kleren ook die ze aan hebben. En in dat Amersgebied zijn nog heel veel quiltwinkels. En die ook wel hele mooie stoffen, niet alleen maar van die donkere, maar ook hele mooie stoffen gebruiken. En ik was daar geweest en ik ben toen terug geweest met mijn eigen quiltgroep. Een aantal dames, die heb ik daar mee naartoe genomen. Omdat ik eigenlijk zoiets had van, ja, dit moeten zij ook beleven.
Ja, ja.
En dat heb ik altijd heel sterk. Ik heb ook altijd, als ik bijvoorbeeld aan de rand van de Grand Canyon sta, ik zei vroeger altijd tegen mijn man, als ik nou een keer een hele grote prijs win, dan huur ik een bus af en neem ik iedereen die me lief is, neem ik mee om dit te kunnen zien. Want ik wil zo graag dat iedereen hiervan kan genieten.
Ja, mooi.
En dat had ik ook met dat gebied van de Amish. Ik denk, ja, maar daar moeten meer quilters heen. Die moeten daar ook van genieten. Van al die winkels en al die stofjes. En toen heb ik mijn eigen quiltgroep meegenomen. En toen een bus gehuurd. En huizen geregeld, hotels geregeld. En een reis georganiseerd. Ja, en toen kwamen uit Quiltland kwamen er meer van dat soort verzoeken. Van, oh, maar wij willen ook. Ja,
uit Nederland?
Uit Nederland, ja. Ja, dames die ik kon. Uit de quiltwereld.
Ja, want je hebt natuurlijk je foto's gedeeld en zo. En dus iedereen dacht...
Ik heb een blog. Dus ik schrijf een blog. En dat lezen ze. En dus dat heb ik een poosje afgehouden. Ja, toen dacht ik op een gegeven moment... laat ik het een keer proberen. Dus toen heb ik een groep meegenomen. Ja, dat is zo leuk om te doen. We landen op Washington. En dan gaan we via Gettysburg gaan we naar Lancaster. En dan verblijven we daar een dag of 5. En dan zakken we weer af. En dan doen we ook altijd een dag Washington. Want ik vind... Je kan wel naar Amerika gaan om daar een week lang als een gek van alles en nog wat te kopen aan stofjes. Maar je moet ook iets van het land zien als je daar bent.
Ja.
Dus Gettysburg en Washington, dat zit er altijd in. Nou, iedereen is dan wild enthousiast. Want het is niet voor te stellen hoe groot dat is. En die monumenten, Lincoln Memorial, Arlington, dat is... Ze zijn allemaal enthousiast als ze geweest zijn. En dat vind ik, dat is voor mij het cadeautje van de reis. Dat iedereen zo enthousiast is.
En wordt er meer gekwild in Amerika? Ik bedoel, ook in verhouding. Natuurlijk is het een grote land, dus er zullen meer mensen... Maar enig idee waarom dat is?
Ja, ik weet eigenlijk niet. Ja, ten eerste, ze doen heel veel machinaal. Dus ze quilten de machine. De top.
Gaat je daar naar het hart?
Zeg
maak
maar.
Je er wat uit? Jij doet het liever met de hand.
Ik doe het liever met de hand. Duurt veel langer. Ik kan soms jaren over een quilt doen.
Oh, echt waar?
Ja, echt.
Hoe groot is zo'n quilt dan, waar je jaren over doet?
Ik heb hier de Dear Jane hangen. Daar heb ik 4 jaar over gedaan.
Oh, de Dear Jane is een bepaald...
Dat is een hele beroemde quilt.
Oké. Okay.
En de originele hangt in Vermont, in het museum.
Die heb je een soort van nagemaakt? Of
er is een boek van gemaakt. En door Brenda Papadakis. En die hele quilt heeft ze ontleed, zeg maar. En van elk blokje heeft ze een patroontje gemaakt. En dat is wereldwijd is dat een hit. Als je quilter bent, dan moet je eens in je leven de Dear Jane gemaakt hebben.
Oké. Dus dat is een
hele beroemde quilt.
Ja.
Maar ik heb ook projecten waar ik heb ook quilts die ik op de machine maak.
We nemen dit overigens ook op, terwijl er een quilt onder ons ligt. Hè?
Ja,
dat is een, is hier nog iets bijzonders over te vertellen?
Nou ja, dit is toevallig een quilt die ik met de machine heb gemaakt.
Ah.
En die heb ik dan naar de quilt gebracht en die heeft hem voor me doorgekwild. Dat is ook een hele grote business in Amerika. Dat ze allemaal van die grote longarm machines hebben. Waar ze hun quilt doorkwilten, machinaal.
We zitten ook dicht bij de kerk. Dus als mensen nu kerkgelui horen.
Ja,
dan,
dat gaat hier de hele dag door.
Ja. Dat hoort er een beetje bij. Maar je zei, ze doen daar veel machinaal. Zijn er nog andere zaken waarvan jij zegt van... Nou, dit is waarom eigenlijk Amerikanen meer aan het quilten zijn. Want ik heb niet het idee dat het in Nederland heel wijdverspreid is of... Misschien, jij kent die wereld, dus is het in Amerika grootser?
Het is wel wat grootser als hier in Nederland, ja.
Ja.
Dat wel.
Ja, maar wat is de aantrekkingskracht voor Amerikanen om te gaan quilten, denk je?
Ik denk dat het een beetje wordt doorgegeven van generatie op generatie. Ik denk ook dat de hoeveelheid aan stoffen en ontwerpers... en eigenlijk zitten die allemaal in Amerika.
Ja.
Utah is ook heel groot qua ontwerpers. En ontwerpers van stof, ontwerpers van patronen. En dan heb je quiltshows.
Quiltshows, wat zijn dat?
Ja, quiltshows. Je hebt bijvoorbeeld in Houston heb je elk jaar een hele grote In het conventiecentrum.
Komen mensen daar hun quilts laten zien?
Daar is altijd een quilt tentoonstelling. Ja, dus daar kan je quilt voor insturen. Zodat hij op de tentoonstelling hangt. Ja, er worden ook prijzen. Ik bedoel, je kan daar zomaar 10.000 euro weghalen. Of dollar weghalen.
Zo,
als je de hoofdprijs wint.
Bedragen.
Nee, dat zijn echt geen kinderachtige bedragen.
Heb je wel eens wat gewonnen?
Nee. Oh. Nee, maar ik heb ook nog nooit gekwild daarin.
Oh.
Daar naartoe. En nee, en zo goed ben ik ook niet.
Ja,
hoor.
Dat weet je pas als je probeert.
Ja, hup. Dat is zo. Maar ik ben maar een hele gewone middelmatige kwilter die er gewoon veel plezier in heeft.
Zijn
dat,
er rocksterren op het gebied
ja,
van kwilten?
Ja, zeker.
Oh ja, die ja. moeten we kennen.
Ja, oh. Marilyn Badger uit Utah is een hele grote. We hebben hier in Nederland Ted Storms. Die heeft wel prijzen gewonnen, weet ik.
Dat klinkt als een meneer.
Nee, ja, oh. Ik weet nog, ze zal waarschijnlijk anders heten, maar
oh.
Misschien heet ze Teddy of zo, ik weet het ja, niet.
Ja. Ik zeg dat natuurlijk omdat ik het idee heb dat dit veelal door vrouwen gedaan wordt.
Ja, veelal wel. Er zijn wel een aantal mannen.
Dat een beetje doorbroken mannen. Nu of niet? Of
ja, er zijn wel een aantal okay. mannen, ook in Nederland, die quilten. Gelukkig wel.
Ja.
Dat, en in Amerika ook wel hoor, zie ik ook wel Amerikaanse quilters langskomen.
Ja. Maar vertel nog eventjes, je zei nog wat grote namen. Zijn er nog mensen die we verder moeten kennen of plekken waar je moet zijn? Je zegt Houston heeft bijvoorbeeld een grote tentoonstelling. Zijn er nog andere highlights in het quiltkalender? Ik doe er overigens niet, dit klinkt als ik het zo zeg, klinkt alsof ik wat neerbuigend of helemaal niet. Dan gaat een enorme wereld voor me open.
Namelijk, ja. Nee, maar eigenlijk door heel Amerika zijn de quiltshows. Okay. Je hebt bijvoorbeeld in Oregon heb je Sisters Oregon. Dat is een plaats en dat is, ze noemen dat Quilt Capital of the World. Maar daar is elk jaar in juni, staat dat hele stadje staat in het teken van quilts. Daar hangen door de hele stad hangen daar quilts. En daar is dan daar komen dan zoveel mensen op af. Dat is heel groot. Ben ik zelf wel een aantal keer geweest, maar niet tijdens die quiltshow.
En wat zie je daar dan? Ik bedoel, het is altijd lastig voor een audiomedium. Maar vertel eens, hoe zien quilts eruit? Ik bedoel, wat kun je verwachten? Waar wij dus nu aan zitten bijvoorbeeld, dat zijn een soort stervormen in verschillende kleuren, in rasters. Ja, ik weet ook niet hoe ik het anders uit moet leggen. Maar wat zien we allemaal op zo'n bij Sisters? Wat zie je daar allemaal?
Allemaal verschillende soorten quilts met allemaal verschillende soorten patronen. Ja, dat is het. Een quilt, je hebt zoveel quiltpatronen. Je hebt
maar is het allemaal non-figuratief?
Meestal wel.
Ja.
Ja, je hebt ook mensen die... ik noem dat zelf meer een soort naaldkunst, zeg maar. Die met beesten werken bijvoorbeeld. Maar dat zijn dan niet zeg maar de lapjes echt aan elkaar naaien. Dan ben je meer op een andere manier met stoffen bezig.
Okay.
Dat echt het quilten, dat is echt van je knipt een lapje kapot en daarna naai je het weer op een andere manier aan elkaar.
Okay.
Met verschillende kleuren.
Okay. En wat zien we dan in afmetingen en zo? Ik bedoel, gaat het van een theedoek tot een... dat eigenlijk, hoe groot worden die dingen?
Dat kan van bijvoorbeeld daar hangen twee Amerikaanse western boots aan de muur. Nou ja, dat is misschien, 30 bij 80 of zo.
Maar dat is meer een soort vaandelachtig
iets. Dat, ja, en je ligt op tafel ligt een kleintje van misschien 60 bij 60.
Oh ja,
maar
wat is dit? Gewoon een...
Dit is gewoon een quiltje voor op tafel.
Ja, precies.
Ja, je kan een loper maken, je kan van alles maken. Maar ze liggen ook op een bed, 2,5 bij 2,5 groot.
Mogen ze ook nog verschillen in... De meeste zijn allemaal recht, zo te zien. Maar zijn er ook ronde quilts?
Dat zou best kunnen, ja. Als je denkt van, ik maak een ronde. Dat kan ook, ja. Het is, alles mag, ja.
We gaan zo het even hebben over de quilt en de rol daarvan in Amerika. Maar ik wilde je nog heel even vragen... ik heb ooit één keer in de VS een quiltgroepje gezien. Ook daar gold, en daarom vroeg ik er net even naar, ook daar gold dat het vooral oudere vrouwen waren. Het heeft wel een beetje die air, hè? Dat is ook wat ik meteen dacht toen jij over quilten begon. Ik vergelijk het een beetje met de sprei, zou ik maar zeggen. Zo, het is warm, het is iets van ouderwetse gezelligheid.
Een lappendeken.
Maar ook wel iets kneuterigs of zo. Begrijp wat ik wil zeggen? Ja. Dat bedoel ik zonder te willen beledigen. Vind je dat vervelend? Wat is jouw associatie met quilts? Waar denk je dan aan? Is dat...
Ja, ik denk voornamelijk aan de hobby en het plezier dat we hebben. Ik werk alleen thuis, maar ik werk ook heel veel met groepjes. En dat is gewoon zo leuk. Dat, die associatie heb ik ermee. En leeftijd, ja. We hebben hier in Nederland ook quilters van 40 en ook van 80. En ik zie wel in Amerika dat de meisjes die van hun moeders leren quilten, die beginnen soms al inderdaad op hun 20ste. En soms doen ze dan weer jaren niks als ze in de kleine kinderen zitten, omdat ze druk hebben. Maar later grijpen ze dan toch weer naar terug.
Ja. En het is natuurlijk wel, vanwege de kleuren en de vormen en zo, is het natuurlijk wel heel erg geschikt voor bijvoorbeeld Instagram of zo. Ik bedoel, ja. Het is natuurlijk, het zou wel, het kan wel een nieuwe en jong en moderne groep aantrekken. Bedoel
ja,
ik,
zeker. Zeker op Instagram en Facebook is het ook heel groot.
Ja, dat geloof ik best.
Ja.
Oké, daar gaan we het straks nog even over hebben in het laatste deel. Yvonne. Echt Amerikaans over quilten, ja, zoals ik al zei, van mijn kant, ik wist er niet zo heel erg veel van, dus ik moest er even naar gaan zoeken. En wat mij opviel over quilten is dat ik, het is misschien niet typisch Amerikaans, hè, want quilten wordt over de hele wereld wel gedaan. In Nederland wordt het ook gedaan, maar ja, in alle landen, in Afrika wordt het gedaan, in Azië, ga zo maar door. Ik heb wel het idee dat in Amerika allerlei stijlen te vinden zijn. Dus het is natuurlijk de oude term smeltkroesen wordt als gebruikt. Maar die vind je natuurlijk in Amerika, vind je heel veel stijlen van quilten, zie ik. En ook, wat ik ook mooi vond, was dat er is bijvoorbeeld een groep, de Quilts of G's Band, en dat gaat dan over mensen die afstammen van de slaven, of in ieder geval in die groep. En die hebben ook allerlei quilts gemaakt en die komen dan in musea terecht, in een rondreizende expositie. En zo vertellen die quilts ook, en dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, die quilts vertellen ook het verhaal van Amerika. Hè? Je kunt ook in Amerika veel vaker dan, volgens mij in Nederland is er geen quiltmuseum, kun je in Amerika naar musea gaan waar je quilts terecht vindt. Het is veel meer verheven of zo. Het is meer een, dat ervaar jij ook of niet?
Ja.
Hoe zit dat? Wat is de waardering voor Amerika voor die quilts?
Nou ja, het is echt meer een kunstvorm, denk ik. Ja, dat, en ook het conserveren van de quilts. In het museum waar we geweest zijn, we hebben toevallig in Harrisonburg in Virginia, hebben we in de catacomben mogen kijken, waar alle quilts per stuk verpakt worden in zuurvrij papier en in een bepaalde ruimte met een bepaalde luchtvochtigheid. Ja. En die worden dan tevoorschijn gehaald en helemaal uitgepakt. En we hebben bijvoorbeeld een quilt gezien die is gemaakt door een nicht van Lincoln. Ja, dat daar wordt mee omgegaan. Zo liefdevol. Die worden ook elke maand door vrijwilligers worden ze weer uit de dozen gepakt. Weer op een andere manier opgevouwen, zodat ze niet gaan slijten op de naden, op de vouwnaden. Ja, daar wordt echt met heel veel liefde wordt met oude quilts worden gerestaureerd. Dat wordt echt zo mooi bewaard.
Ja, want je vertelde mij dat jij zelf ook in het museum hangt.
Ja, in datzelfde museum toevallig. Ja,
vertel eens, hoe is een quilt van jou daarin terechtgekomen?
Nou, dat is eigenlijk 4 jaar geleden was ik daar met 4 vriendinnen. En bij een vriendin die daar in de buurt woont en vrijwilligster is in dat museum. En daar zagen we een quilt en die heet de Boule Bouchon. Dat was omdat Elisabeth Boule Bouchon die quilt heeft gemaakt. Ergens in 1800. En die quilt hing in het museum. En Doreen, mijn vriendin, en Patty, haar vriendin, die waren een patroon aan het maken van die quilt. En
dat doen ze zodat andere mensen die kunnen namaken.
Ja, dat doen ze dus. En zij deden dat in naam van het museum. En dan wordt er elke maand, 10 maanden lang, wordt er een deel van dat patroon wordt er verkocht. De opbrengsten gaan naar het museum. En toen besloten wij met z'n vieren, dames uit Nederland, quilts uit Nederland, om daarin mee te doen. Dus we hebben met z'n vieren die quilt gemaakt. Elke maand kwamen we bij elkaar. Dan hadden we de Bjolby. Kwamen met 4 dames bij elkaar. Werkten we aan onze eigen quilt. En die is inmiddels af. We hebben ze allemaal afgemaakt. En ik ben in april ben ik daar naartoe gegaan om mijn quilt daar te brengen. En op 21 september is daar een tentoonstelling geopend met allemaal quilts vanuit heel Amerika en misschien ook wel buiten Amerika. In ieder geval 1 van mij.
Ja, mag ik zeggen, 1 uit Nederland. Ja. Heel goed.
En die tentoonstelling is daar, hangt daar dan 3 maanden, hangt mijn quilt daar.
Ja, geweldig,
dus het is
toch?
Natuurlijk hartstikke leuk om dat mee te mogen maken.
Ja. Ja. Ja, heb je ook het idee dat Amerikanen daar dan anders naar kijken? Ik bedoel, als het al in een museum hangt. En ik had het over die quilt van de G's Band. Daar is ook een postzegel van gemaakt. Dus is daar meer waardering voor?
Ja, zeker.
Ja?
Zeker.
Hoe uitziet dat? Zijn er steeds nieuwe tentoonstellingen? Of?
Ja, door heel Amerika vind je altijd tentoonstellingen. Ik was pas in Texas. Daar was ook weer een hele grote tentoonstelling. Dat was een beetje ver uit de buurt. Texas is groot. Anders had ik er zeker naartoe gegaan. Maar dat had echt 2 dagen reizen voor ons betekend. Oh, ja. Maar als je naar Amerika gaat en je zoekt in het gebied waar je bent, dan vind je altijd wel ergens een quiltshow.
Wauw. En waar moet je op letten? Wat maakt nou een goede quilt? Of wat maakt nou een bijzondere quilt? Is het alleen maar het verhaal erachter? Of is het de techniek?
Het is de kleurkeuze. Ja, de manier waarop het aan elkaar genaaid is.
Oh, ja.
Maar ook, je maakt je lapjes aan elkaar, dan heb je een top. Dan ga je.
Nu komt het technische verhaal.
Nu komt het technische verhaal, want je moet om een quilt te krijgen, moet je de top moet je dubbelen. En dat betekent dus dat je een top hebt, je hebt een tussenlaag, dat is meestal een 80-20 katoen wol. Maar je kan ook alleen wol gebruiken, je kan bamboe gebruiken, je kan alleen katoen, maakt niet uit. En daarna heb je de achterkant, de backing. Die 3 lagen. Die moet je aan elkaar maken. Dat kan je door te rijgen doen. Ik doe het altijd met veiligheidsspelden. En daarna begint het echt te quilten. En dat betekent dat je dus door die 3 lagen steekjes gaat zetten. Zodat die 3 lagen aan elkaar zijn. Dat is het eigenlijke quilten. Als dat mooi gebeurt met hele kleine steekjes. Ja, dat is natuurlijk, dat is het summum.
En dat elke steek goed is of zo? Wordt dat per steek bekeken?
Ja, de lengte van de steekjes. Ja, ja. Dat, niet dat je hele grote steken, kleine steekjes. Dat, ja, het moet er een beetje mooi uitzien.
Ja.
Maar ook daarbij, kijk, een quilt die heel mooi gekwild is, die zal een prijs kunnen winnen. Maar het is niet goed of fout. Ik bedoel, ook quiltsters die hele grote steken maken, ook dat mag. Dat is het mooie. Het gaat in basis om het plezier dat je hebt aan het maken van een quilt.
Ja, maar kun je er ook van leven?
Nee. Nou, er zijn mensen die ervan leven, ja.
Ja,
ja, als ik met een beetje, daar ben ik toevallig thuis geweest. Die woont in St. George, Utah. Die zou er aardig van kunnen leven. Die verdient echt wel veel geld met haar quilts. Die wint ook prijzen van iets van $10,000-$15,000 met een quilt.
Dat is nog wel de moeite waard. Maar daaronder zit natuurlijk een hele grote groep waar jij ook toe behoort, die het gewoon leuk vinden en daar verder niet voor.
Daarom, ik verkoop mijn quilts niet. Nee, ik geef er nog wel eens
geen
eentje
Etsy
weg.
Geen Etsy shop of zo waar je.
Nee, maar dat kan wel. Maar dan kan je er ook niet van leven hoor.
Nee.
Want een quilt kost een paar $100 hè, aan stof. En dan het werk dat je eraan hebt. Je bent toch zeker wel een jaar bezig met een quilt.
Ja, hoe druk je dat inderdaad uit in geld en dan. Moet je iemand vinden die dat betaalt? Ja, dat wordt een lastig verhaal inderdaad.
Ja.
Heb je nou dingen geleerd uit Amerika waarvan je zegt van daardoor ben ik anders gaan quilten of het anders tegenaan gaan kijken?
Ja, ik ben wel ook met de machine gaan quilten. Dat deed ik nooit. Ik had een vreselijke hekel aan de machine.
Ja.
Maar dat heb ik wel geleerd bij mijn vriendin. Dat het ook wel leuk kan zijn om af en toe eens iets met de machine te doen.
Wat is jouw tegenzin daar?
Ja, ik had altijd ruzie met die naaimachine. Dat lukte dan niet. En dan had ik weer een rijgdraad. En dan of de naald die bleef steken. En toen heb ik op een gegeven moment op een goede machine genaaid. En dat was wel heel leuk. Want ik deed bij mijn vriendin. En in St. George deed ik een cursus. Op haar Bernina. Zij had haar Bernina meegenomen, zodat ik daarop kon naaien.
Is dat een merk? Ik weet niet
wat dat is. Dat is een merk, merk naaimachine.
Ja, ja.
En toen dacht ik, zo kan het dus ook. Dat is leuk. Cursus die werd gegeven in een naaimachinewinkel.
Oh ja.
En dan hadden ze toevallig Bernina's in de aanbieding.
Slimmerik, hè?
Ja, en toen kwam mijn man terug. Die was met zijn man van mijn vriendin. Die was gaan schieten ergens op een schietbaan. En die kwam terug. En ik zeg, ik neem een Bernina mee terug naar Nederland. Hij zegt, hoe ga je dat doen? Ik zeg, in mijn handbagage. En dat heb ik gedaan in het vliegtuig.
Oh ja? Ja. En hij doet het nog steeds goed hier. Want ik begrijp dat elektrische apparaten wel eens.
Ja, ik heb een speciaal stekkertje.
Oh ja.
Zo'n koppelstekkertje. Ja. En, maar ik heb nooit last gehad. Okay. Ging altijd goed.
Ja. Ja. Ga je binnenkort nog terug voor iets wat quilt gerelateerd is naar de Amerika?
In februari neem ik 7 dames weer mee naar Utah.
Ja. En hoe ziet zo'n programma er dan uit?
Dan vliegen we op Las Vegas.
Ja.
En dan gaan we eerst 2 dagen naar Bryce.
Bryce Canyon.
En dan daarna rijden we door naar Spanish Fork. bij iets onder Salt Lake City.
Ja.
Daar woont mijn vriendin. En daar hebben wij een huis gehuurd. Een retreathuis. Met alles erop en eraan.
En is er dan een thema? Ik bedoel, gaan jullie dan iets specifieks doen?
Nee, het is
doen,
niet. Of? We gaan wel bij mijn vriendin in de quiltwinkel. Die werkt in de quiltwinkel. En daarachter hebben ze een ruimte met allemaal leslokalen. En daar gaan we wel een workshop doen. En voor de rest gaan we een aantal dagen gaan we heerlijk shoppen. En
quilten, veel quilten.
En veel quilten.
Ja.
En gewoon ja, je vrienden ontmoeten daar. En dat is ook altijd heel erg leuk om elkaar weer te zien. Ja. En heel gezellig. En dan daarna rijden we rijk naar St. George. Daar heb ik in Washington ook nog een huis gehuurd. Waar we allemaal in passen. Dat is ook nog altijd wel. Hè? Als je met acht dames op stap gaat, passen ze er allemaal in. Er zijn
wel grote huizen daar in de
VS. Ja, gelukkig wel. Ja, ja, gelukkig wel. Dan zullen we daar ook nog wat shoppen. En we gaan naar Zion, Snow Canyon. Dus we doen ook wel wat wandelen.
Ja, dus dat en zijn wat de natuur. Uitstapjes
dat zijn de uitstapjes naast het quilten.
Ja, ja. Is jouw stijl veranderd? Wordt dat beïnvloed door Amerika?
Ja, wel. Ja, ja, verandert ook wel. Dat, er
wat
is
zijn de veranderingen
het is, dan? Het is echt wel aan mode onderhevig, zeg maar.
Oh, wat zijn de modetrends?
Ja, het is een beetje ook gerelateerd aan het jaar, zeg maar. Nu is er natuurlijk voor heel veel herfst. Heel veel oranje en Halloween. Oh, ja. En eigenlijk begint in de zomer ook al de kerst. Hè? Want dan krijg je de kerststofjes al. Want ja, als je een quilt wil gaan maken, dan moet je ver van tevoren beginnen.
Precies.
Maar ook qua kleur is het wel. In Amerika heb je heel veel primaire kleuren, felle kleuren.
Daar houden ze van?
Ja, ja. Waar ik nu pas geleden in New Mexico en Texas ben geweest in de winkels. Ik ben wat meer van de traditionele kleuren, maar dat kon ik daar bijna niet vinden.
Ja, ja.
Dat was allemaal.
Maar de red, white en blue, daar komt de kat binnen voor wie je nog denkt van. De Amerikaanse vlag, neem ik aan, is ook populair in de quilts, of niet?
Ja, rood, wit, blauwe quilts ook. Ja. Vooral dan weer naar de 4th of July, hoor, dan worden al die rood, wit, blauwe quilts worden dan weer gemaakt.
Grappig,
en ook heel veel quilts voor veteranen. Hè? Dat doen ze ook. Daar maken ze een quilt voor veteranen. En die worden dan gedoneerd.
Hoe zien die eruit dan? Dat zijn allemaal
patriotistische... Ja, veel vlaggetjes. En
die geven dat dan als een soort cadeau? Of is dat dan een praktisch iets in de zin van dit is om je warm te houden? Of is dat meer een...
Dubbel, denk ik.
Kijkgeschenk.
Ja, ja. Het is onze warmte. Het is een beetje een soort comfort quilt. Hè? Het is eigenlijk als dank voor de service die ze verleend hebben.
Ja.
Maar ook om je inderdaad warm te houden. Ja. Letterlijk en figuurlijk eigenlijk.
Ja, want hoe moet je ermee omgaan met zo'n quilt? Eventjes...
Gebruiken.
Mag je dat gewoon gebruiken?
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Alleen als je een hele uniek uit de 18e eeuw hebt, dan
daar moet je voorzichtig mee zijn.
Maar even over nadenken.
Ik zeg ook altijd gebruiken en gooi ze lekker in de wasmachine als ze vies zijn.
Heb je wel eens in opdracht iets gemaakt? Heb iemand wel eens van jou gevraagd van nou, doe mij zo'n quilt over een overleden oom?
Nee, wel voor mijn dochter en mijn kleindochter.
Oh, ja.
Daar maak ik ze dan wel voor, zeg maar, in semi-opdracht en met kleur.
Of van die quilts voor bijgeboortes en zo? Of,
dat wordt natuurlijk ook heel veel gedaan. Hè? Ja. Eerst voor een twiegje en voor een ledikantje en dan voor op het grote bed. Dus ik heb voor mijn kleindochter, denk ik, al een quilt of 4, 5 gemaakt.
Ja, ja, ja. Geweldig.
Ja.
Heel goed. Hey, ontzettend interessant. Als je wil beginnen met quilten, wat is de tip?
Ga een cursus volgen.
Ja?
Ja, of zoek een quilter die zegt van joh, kom lekker bij mij en ik leer het jou.
Ja,
dat is ook trouwens heel leuk om te doen, hè?
Om
met iemand te leren.
Oh ja.
Om je kennis, zeg maar, over te brengen.
Ja.
En dat doen we eigenlijk in onze groep, doen we dat met z'n allen. Hè? Want de een weet dit, de ander weet dat. Je helpt elkaar. Maar het is ook heel leuk als iemand nog helemaal nooit gekwild heeft. En die komt en je kan jouw kennis overdragen. En zien dat iemand, ik heb bijvoorbeeld twee nichtjes, die hadden nog nooit gekwild. Dat zijn nu vervente kwilters.
Ja, ja. Ben jij een beetje iemand die de kwilters binnen probeert te halen of niet?
Ja, ja.
Heel goed, heel goed. Daarvoor zit je hier ook natuurlijk.
Ja.
Vertel eens even, kunnen we je ergens online vinden?
Ik heb een blog. Dat is Stitch and Bitch.
Kunnen mensen daarnaar kijken? Is dat om te...
dat is gewoon een openbaar blog.
Ja, ja.
Dus daar staat veel in over mijn reizen. En ook over quilten.
Ja, nou heel goed. Nou, dan gaan we dat volgen. Yvonne, eens ontzettend bedankt voor... je verhaal over quilts. Ik denk dat we in ieder geval iets meer weten over iets wat voor velen, denk ik, een beetje uit het zicht is. Maar ja, ik denk dat je gelijk hebt dat veel Amerikanen dit heel erg leuk vinden en ook veel mee bezig zijn. En wie weet gaat er ook nog groeien in Nederland. Dankjewel. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn in deze podcast. En zo zijn we alweer in het afsluitende deel beland van deze podcast. Het gaat snel volgens mij, maar dat is een heel goed teken. Dit is het deel waarin we met Amerika gaan schakelen, om daar met een Amerikaanse gast te praten over hoe hij of zij denkt over dit onderwerp. En het zal je verbazen, maar of misschien ook niet, maar het was best eenvoudig om iemand te vinden om over quilting te praten. En dat is mijn gast Rachel. Rachel, hello. Welcome to the podcast.
Hello. Nice to be here.
Yes, before we start talking about quilting, could you maybe introduce yourself?
Yes, my name is Rachel Hauer, and I live in the Hudson Valley in upstate New York. I am a textile designer, and I'm also a tattoo artist.
I talked about quilting with my Dutch guest. Mm-hmm. Through our mutual friend, I heard that you are into quilting too. Could you please tell me, like, how did you start? How did you get to learn about quilting?
So I've always been a sewist since I was younger. My mother had gone to FIT, Fashion Institute of Technology, in Manhattan, and had an old sewing machine that was always breaking. So for my 15th birthday, my parents got me a brand new sewing machine, which I used all the time. So I've always been interested in textile arts and sewing. And it wasn't until 2014 till my career had as a tattoo artist had kind of taken off or slowed down or just kind of leveled out, that I had the extra time to dedicate towards learning some more hobbies that I've always been interested in. So I took a class in, like I said, in late 2014 for this type of quilting called English paper piecing, which is actually all hand sewing, which is good if you're living in an apartment and maybe your sewing machine is still in storage near your parents' house.
Right.
And if
in
you
a
don't
small
really...
apartment, you probably have a lot of small apartments over there, but yep.
Yes, yes. Very small apartment. So it was really good. And English paper piecing is very interesting because you are cutting out shapes of paper, wrapping them with fabric, basting them, and then sewing them together to create extremely intricate. You can create kind of mandala-esque quilts and, you know.
So, but what did attract you to quilting? I mean, you said that you can make intricate designs, but what was it exactly that you know, you do other things with fabric? What sets quilting apart?
So I think being a visual artist, it's sometimes really nice to have set boundaries in your work. And for me, quilting is nice because it doesn't matter at the end of the day how it turns out, really, because it has a function. Its function is to be a blanket, to keep you warm. So you can have maybe a little bit more freedom picking colors, picking patterns, throwing things together, and seeing how they look. Because worst comes to worst, and it turns out really bad, you just give it to the dog. Speaking of, he's growling. So sorry if you can hear that.
No,
he says he wants more quilts. So you kind of, instead of looking at a blank piece of paper, you can pick up all these fun elements and just throw them together and see what happens. It's more of a playful art too.
Right. So is it usually a blanket, or can you quilt anything you like? Or
oh, absolutely. Yeah. Sky's the limit, I think, with that. Anything that could be fabric could be a quilt. So now a big trend is quilted jackets are very popular.
If you want to start with,
yeah, for clothing. So yeah, quilted jackets, you know, you can make pillows and bags and really anything you could think of, why not, right?
Right. So how would you describe your style when it comes to quilting?
So that's the interesting thing about quilting, is to make one quilt takes a lot of time and effort. So I still think my style is growing and changing. It's being a textile designer, I do use sometimes more modern fabric. Fabric that I've designed, fabric that peers of mine have designed, but I'm always very drawn to traditional Amish quilting, which is very geometric, very minimal, but then also quilts from G's Bend, which I don't know if you talked about or are familiar about, but it's a really incredible group of African-American women from about the 30s that is very improvisational, but very incredible colors. I think that seems to be the theme of what I'm drawn to, is very incredible shapes and colors.
Is quilting popular in the US, or are you like, do you feel alone when you're quilting? Like,
well, you know, I think that there, if you look for it, you can find it. There are obviously areas in the States where it's more culturally available. So I grew up with a Jewish family, which has really no, as far as I know, and if any of your viewers have heard about a Jewish quilting tradition, I would love to hear about that.
Yes, me too.
From what I've understood is that traditional Jewish families use down comforters, down as opposed to quilts. Quilt right. tends to be more of an American thing, as you know, and more of a Southern thing. So being a quilter from, you know, from, I was living in Queens when I started, there are wonderful guilds though. You know, there's modern guilds and
guilds are like groups, guilds. Right?
Yes, a guild is a group. Yeah. And they host shows. So, yeah, I think there's a, if you want the community, you can absolutely find it. Is everyone doing it? Maybe not. Should everyone be doing it? Absolutely.
That's good. My guest isn't, I hope she doesn't hold this against me, an older woman. Mm-hmm. And we talked about this too. When I heard about quilting, my thought was that's something for old people. Is that a misconception or?
Well, I think, you know, with a lot of different crafting traditions, there seems to be like, can be a generational loss, you know, that came right. with industrialization and accessibility for quick goods. So I think that, you know, people have always been quilting. There's always been a big group of quilters. But I think there is definitely an older generation, but there's a huge resurgence with quote unquote younger people. I don't know. I'm 35, so I'm not a young person anymore. The last quilt retreat I went to, I was in my earlier 30s, and they didn't think it was at all interesting or particular that I was there was a 23-year-old, and
she was
the big yeah. star. So I think that definitely there is, has always been a threat of people doing it. Right. But I do think a lot of people are, with all, you know, arts and crafts, there's a resurgence of young people who are interested in it. It's always been there. Young people have always been doing it. Older people have always been doing it.
You said you went to a quilt retreat. My Dutch guest talked about this too. Tell me a little bit about what does a retreat like that look like? What do you do? Yeah. Is that like quilting from 8 a.m. to 8 p.m. or?
Well, for me, it was a little bit like that. I didn't, you know, find that I was made any friends in this group. So I just woke up at 8 a.m. and I'd go to bed at 1 a.m. and I would just quilt and quilt, and I made a whole quilt top. But me and my friends now are going on our own little quilt retreat. We're going to Lancaster, which has a amazing traditional Dutch Amish quilting right. tradition, and a lot of shops where those people still are shopping and buying their fabrics from, which is a really wonderful experience. And so what basically you do is we bring our sewing machines, we bring our irons and our ironing boards or our pressing mats, and we're all cutting out and kind of having like a social quilting bee. There was a big aspect of social activity around quilting. If you look at the quilting bee tradition, what people would do is they would sit and they would all work on one quilt together.
Right.
I believe, don't quote me on this, but I guess this is maybe quotable. But I believe it was all usually for a person's wedding. They would all sit and work on quilt for one person for their wedding or something like that. And then they would go around and help others. Obviously, I guess after everyone was married off, maybe they just did it for regular, you know, when the old one needed to be refinished or something like that. But yeah, quilting in its American history has a very social aspect to it.
And a retreat like this, how many days is that?
Honestly, if it were up to me, it would be like a month long thing, but usually it's just a long weekend or something like that.
And yeah. Do you feel like you're making just a blanket? Do you feel like you're making art? Because I know now that there's also quilt museums and the quilts have like a cultural meaning too. What do you think the meaning of quilts is?
Well, I think that changes for everybody. During this retreat I did with strangers a while back, they got very offended if you called it a blanket, some of the people. But then I have friends who quilt and who have written quilt books who, like I said, give it to their dog. And I made a quilt for my nephew when he was born. And I spent a lot of time, and it's very like meticulously made. And I remember I was so upset. I went to their house and it was hanging on the wall. And I said, darn it, you know, like this is to be used. And they said, no, no, it was too pretty. We had to hang it up. So for some people, it's a usable item.
Right.
And for some people, it's an item to display. Sometimes I make a quilt and I want to have it hanging on the wall. I have many quilts and textiles hanging on my walls. And sometimes I want to put it on the bed. So I don't think, I think when you try to limit what is and isn't, like, could it be a blanket? Could it be art? I think inherently anything a human creates and puts time into is art, whether it's with a degree or if it's folk art, it's some sort of art. So, you know, even a blanket could be art. And I am very inspired by William Morris, who was not a quilter as far as I know, but he believed in having beautiful objects that meant something and had time and design in them all around you. So I think if you're going to use a blanket, it might as well be something beautiful.
Right. Yeah, because we talked before we got on the podcast, and you said that a lot of quilts also tell stories. They were used in the Underground Railway, I believe. And I know quilts from like popular, like in movies where I see sometimes that the quilts are being made out of jerseys that people, you know, to the, from the schools they went to or whatever, or their favorite sports. Is that usually the case that, that quilts tell a story?
I think they can, and I think they do, whether it's intentional or not. A good place to start with that is that all quilt blocks, for the most part, have a name, right? So Jacob's Ladder, for example, or Drunkard's Path, or Flying Geese. So even in the most basic elements, they do tell a story just in the names of the pieces.
Right, right.
And there's wonderful like anthologies. I believe one is Quilt Index. There's books written all about it. I mean, my favorite block name and one of my favorite looking blocks is called a pickle dish, which is just, I mean.
Please tell me you know the story behind that.
I wish I did. Unfortunately, because it has been seen traditionally as women's craft for a long time, not a lot of people really paid attention to when the pickle dish was invented and when it got its name and how it got its name. Some of them are very easy to see where they got their name from. For example, the churn dash, C-H-U-R-N, like a butter churn.
Butter churning, right. Yep.
Has a very... you know, it kind of apparently, I've never churned butter, but apparently the shape of it looks a lot like a butter churn. Or there's, you know, like I was saying, the Drunkard's Path is like very windy. Flying geese look like little geese, but pickle dish is always beautiful to me. And then you can have variations on that called a New York Beauty. So, which to me always look awesome. A little bit like the Chrysler Building. So maybe that's where that can come from. So I love the names of them too. So yeah, I think inherently you can tell a story, whether it's where you were when you bought the fabric, or as I mentioned, some of the G's Bend quilts are very, they don't, just like an abstract painting, you might look at it and see it as a bunch of colors and blocks,
right.
But there might be things on there that signify houses and rivers and stuff like that. So yeah, as literal or as not, but it, always a personal story when making, because you know where you were when you were making it.
Talking about making quilts, say I want to start, how would you, you know, what tips would you have for me to start to get into quilting?
Yeah, well, thankfully, I mean, classes are always great. If you have a local fabric store, go and support them. You know, we always need people supporting their local quilt shops. So go there first and see, and then you have also a little built-in community. you know, I was just thinking my first quilting class, and because I was reflecting about what I was going to talk about,
right.
I made a friend, and now she just moved to, and is my neighbor and is, you know, a wonderful, you know, almost decade long friendship brought up by quilting. So check your local quilt shop first. But if you don't have the means to necessarily go do that, or if it's a little intimidating for you, YouTube is a tremendous resource. And really, I would say the biggest thing is not to be afraid, because improvisational quilts and scrappy quilts, and they can be as perfect and meticulous as you like, but they can also be very like no straight lines at all. So my biggest thing would say, go on YouTube, go to your local shop, and just play. Just sew two pieces of fabric together and see what happens.
Do you guys start with the sewing machine or by hand, or does that not matter?
That's totally personal preference. If you don't have a sewing machine and you really want the feel of working with something with your hands in a very literal sense, try English paper piecing. All you need for that is literally scrap pieces of paper and little pieces of fabric. And when I say little, some of these quilts, you know, the hexagons on them, which is a very traditional thing for English paper piecing, will be like a half an inch or a quarter inch big at their finished size. So you can really go in and start cutting the hems out of your shirts or something like that.
Nice. Rachel, thanks so much for the tips. Before we say goodbye, I know that you make fabrics. You can also buy them here in the Netherlands.
Mm-hmm.
Just let us know, where can we find you online if we want to know more about you or your fabrics?
Yeah. So I do have an Instagram, which we are trying to gear a little bit more towards the fabrics. So we've introduced Rachel Hauer, which is my name, Fabric Fridays. And my Instagram is just my name at Rachel and then H-A-U-E-R. That's my Instagram, which you'll see that. And if you're interested in my fabric, just Google or Rachel Hauer fabric. And hopefully, like I said, call your local quilt shop, say, do you carry this person's fabric? And they'll say, yes, we do. Or, oh, no, we don't. Maybe we should. So
you should change that.
Yeah, you should change that. So yeah, that's a good place to find me, is the internet, and hopefully at your local quilt shop.
All right. Awesome. Rachel, thank you so much for sharing your love for quilting with us and your knowledge about it. I want to say goodbye here to you. En ik wil ook mijn luisteraars weer bedanken voor het luisteren. En zoals altijd door even een shout-out naar Marco Raaphorst. Want hij maakt altijd weer qua geluid iets moois van deze podcast. En natuurlijk ook Jeroen Venema, die het lied geschreven heeft voor deze en andere afleveringen. Oké, de volgende aflevering, daar ga ik nog niet over vertellen waar het over gaat. Kan ik maar één ding over zeggen en dat is keep listening. Dag!
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.